Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En hartelijk welkom, beste luisteraars, in een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. En voor een eerste, ik zou zeggen, inleidend bericht, gaan we maar eventjes een 700 jaar voor Christus terug in de tijd. En we vatten aan met de profeet Jesaja. U weet wel, uit het boek Jesaja uit het Oude Testament. En hoofdstuk 1 vat aan met visioen van Jesaja, zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem, in de tijd van Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia, koningen van Juda. Volgens kenners bevat het Bijbelboek Jesaja, dat zijn naam draagt, niet alleen materiaal van hemzelf, maar ook van latere leerlingen. Jeshayahu, de Hebreeuwse naam van Jesaja, was getrouwd en had twee zonen die allebei een symbolische naam droegen. Maher Salal Gaasbaas, wat betekent haastige roof, spoedige buit. En de andere zoon, Sear Jazub, een rest keert terug. Deze twee namen vormen als het ware een samenvatting van wat Jesaja te zeggen had. Hij voorspelde de verovering en verwoesting van Jeruzalem, maar zag ook hoop voor de tijd daarna. Jesaja trad op tussen 750 en 700 voor Christus als profeet aan het hof van de koningen van het koninkrijk Juda. Hij hamerde erop dat Juda zijn vertrouwen moet stellen op God en niet op bondgenootschappen met andere staten, want dat kon namelijk alleen maar tot oorlog en verwoesting leiden. Volgens de Bijbelse overlevering spoorde in 701 voor Christus de profeet Jesaja koning Hiskia van Judea aan om het Assyrische leger te blijven bestrijden die Jeruzalem wou innemen. En God zou beletten dat Jeruzalem zou vallen. En de stad werd toen niet ingenomen. En dan volgt de Bijbelversie waarin vermeld staat dat het Assyrische leger zich terugtrok, grotendeels omdat het door een engel van de Heer was vernietigd. Volgens Assyrische geschriften trok het leger zich terug nadat er een flink losgeld was betaald. Maar belangrijk is dat, zoals de Heer had beloofd, de stad niet werd ingenomen. En waarom haal ik even deze profeet naar boven? In 2018 publiceerde de Biblical Archaeology Review een merkwaardige, maar eigenlijk geen recente vondst. Namelijk een zegel in klei vervaardigd van 2700 jaar oud met de naam van Jesaja erop. Het antieke zegel, met de vermelding dus van Jesajahu in het Hebreeuws, werd eigenlijk al in 2009 ontdekt tijdens een wetenschappelijk archeologische opgraving in Jeruzalem. Maar interessant was dat 3 meter verder ook een zegel van koning Hiskia werd aangetroffen. Daarom vormt dit wellicht de eerste archeologische en vroegste verwijzing naar de profeet Jesaja, maar dan ooit buiten de vermeldingen in de Bijbel. Er blijft wel een zekere twijfel, omdat het zegel helaas deels beschadigd is, zegt archeoloog en professor Robert Cargill van de Universiteit van Iowa, die ook redacteur is van het Biblical Archaeology Review. Tot zover dit bericht. En we gaan luisteren naar Ken Whitsong met de song, met de tekst uit Jesaja hoofdstuk 53 over de lijdende dienaar. Wie gelooft wat ik heb gezegd? Wie heeft werkelijk begrepen hoe machtig de Heer is? Maar Hij heeft onze ziekten op zich genomen en onze pijn weggedragen.
Has believed our message? To whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before Him like a tender shoot out of the dry ground. Of David, the Lord has bared His holy arm in the sight of all the nations, that all the ends of the earth may see the salvation of our God. Despised and forsaken by men, well acquainted with grief and sorrow, struck down by God and pierced through. He died for me, He died for you. Who has believed our message? Has the arm of the Lord been revealed? He grew up before Him like a tender shoot out of the dry ground, the root of
En met dit korte inleidend bericht over de profeet Jesaja zaten we dus volop in het Oude Testament. Het is een door God geïnspireerd heilig boek en die we grotendeels samendelen met onze broeders, de Joden. En waarom zeg ik dit? Wel, omwille van een bericht die hier voor mij ligt, verschenen enkele dagen voor de start van de Wereldjongerendagen 2019 in Panama. Een bericht van het persagentschap Zenit van 14 januari, dat werd overgenomen van Vatican News. En de titel, 50 jonge katholieken worden gehuisvest door een Joodse gemeenschap van 22 tot 27 januari. Deze Joodse gemeenschap noemt Kol Shearit en hun rabbijn Gustavo Krasilnik verklaarde: Het is een van de middelen die we nuttig vinden om bij te dragen met een klein graankorreltje aan het succes van deze gebeurtenis en om te getuigen over de zeer goede betrekkingen die wij hebben met de kerk en haar gezagdragers. Op zijn Twitter-account schreef de rabbijn ook nog dat de Joodse gemeenschap wenst te onderstrepen dat in Panama zowel de Joden als de moslims hun steun betuigen aan deze wereldjongere dagen. De aartsbisschop van Panama bedankte deze rabbijn en zijn gemeenschap met een wederkerige tweet. En de rabbijn verklaarde nog meer. Ik ben fier om met onze gemeenschap deze jongeren te mogen ontvangen. Dat schijnt interessant te worden, jonge katholieken geherbergd in een synagoge. Zonder twijfel een mooi verhaal om verder te vertellen, aldus de rabbijn. En hij vervolgde. Zelfs al gaat het hier in Panama om een feest van de katholieke gemeenschap, het geloof dat de meerderheid van de mensen hier beleidt, ontdek je toch een enthousiasme in de andere delen van deze samenleving en dat is te verstaan. Bovendien geeft de aanwezigheid van de paus een stempel aan deze wereldjongerendagen die in zekere zin ook ons allemaal raakt. Vooral ook omdat de paus het hoofd betekent van de kerk, maar ook erkend wordt als een van de belangrijke acteurs op het wereldtoneel. Rabbijn Krasilnik, die paus Franciscus reeds tweemaal heeft ontmoet in Rome, benadrukte tenslotte dat deze paus erin slaagt de kwestie van de betrekkingen tussen Joden en Christenen te verdiepen en dit door eenvoudige en diepgaande gebaren. Deze Joodse gemeenschap, of congregatie genoemd Kol Shearit, wordt ook nog genoemd de Spaanse en Portugese synagoge. Het is de oudste Joodse gemeenschap in de Verenigde Staten, opgericht in 1654. In Panama vertegenwoordigt het een groep van ongeveer 8000 Joden. In Panama City hebben ze bijvoorbeeld ook een jongerengroep, uit een 60-tal jongeren die wekelijks samenkomen. Rabbijn Gustavo Krasilnik, geboren in 1968, is al sinds 2002 de geestelijke leider van de Panamese gemeenschap en ook lid van het Interreligieuze Comité van Panama. Daarvoor was hij werkzaam in El Salvador. Hij is eigenlijk een Argentijn en studeerde eerst bedrijfskunde aan de Universiteit van Buenos Aires en later aan Hebreeuwse universiteiten en was er ook hoogleraar. Hij is gehuwd en heeft één zoon. En hij herbergde dus 50 katholieke jongeren die deelnamen aan de voorbije Wereldjongerendagen. Tot daar dit mooie bericht over een gezond, interreligieus initiatief. En we gaan luisteren naar Jerusalem of Gold, Ofra Haza. Avir harim tzalul kayayim vereach orani nisa Hello. En beste vrienden, we blijven in het thema van interreligieuze dialoog. Elk jaar bidt de kerk, zoals ook dit jaar, samen met de andere christelijke kerken voor de eenheid onder de christenen, dit telkens van 18 tot 25 januari, eindigend met het feest van de bekering van de heilige Paulus. In een van de uitzendingen van de Rots in de Branding overliepen we ooit een interview uit begin 2018 met de Zweedse karmeliet-kardinaal Anders Arborelius, trouwens nog gestudeerd in Brugge. Hij legde ons toen uit hoe de kerstening in de Scandinavische landen zeer traag op gang kwam, namelijk pas tussen de 9e en de 12e eeuw. En de reden was de grote afstanden, de lage bevolkingsdichtheid en de stevig ingeburgerde oude inheemse tradities. In de 16e eeuw was er dan de reformatie met een breuk met Rome en het ontstaan van de evangelisch-lutherse Zweedse staatskerk. Kardinaal Arborelius legde toen uit hoe vandaag in Zweden het atheïsme eigenlijk al heel lang toeneemt, maar terzelfder tijd er ook een groei is van het aantal katholieken, waarvan de meesten die de overstap maken, komen uit de Lutherse kerk, waaronder zelfs bedienaren. Hij vertelde tevens hoe de Lutherse kerk zelfs eigen kerken te koop aanbiedt aan de katholieke kerk. Wel, samen met jullie wou ik een interview doornemen, reeds uit 2016, met een Zweedse predikant die de overstap zette naar de katholieke kerk, Ulf Ekman. Maar laten we eerst even zijn biografie doornemen, waardoor het interview, die we straks gaan bekijken, meer tot zijn recht zal komen. Ulf Ekman werd geboren op 8 december 1950 in het Zweedse Göteborg. Merkwaardig feit, in zijn jeugd was hij lid van de Zweedse Communistische Partij, vooraleer op 19-jarige leeftijd christen te worden na een godservaring. Hij studeerde dan onder andere de geschiedenis van de theologie aan de Universiteit van de Zweedse stad Uppsala en in 1979, 29 jaar oud, werd hij dominee gewijd in de Zweedse Lutherse kerk. Hij doet er pastoraal werk als almoezenier van de universiteit en vervolgde ondertussen ook studies in de Verenigde Staten. Maar 4 jaar later, in 1983, verlaat hij de Lutherse kerk. Zeer merkwaardig is dat hij zich afzet van de liberale theologie en bepaalde liberale visies van deze Lutherse staatskerk. Maar hij zet zich ook af van het pausschap in de katholieke kerk, die voor hem van diabolische oorsprong was. In juni 1989 manifesteerde hij trouwens in Stockholm tegen het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Zweden. Na het verlaten van de Lutherse kerk sticht hij een kleine soort Pinksterbeweging, Pinksterkerk, genaamd Lievetsoord. Vertaald betekent het woord van het leven. En deze groeit uit tot wat genoemd wordt een charismatische megakerk waar duizenden bezoekers op afkomen voor de weekenddiensten. Ze staan ook in voor privéscholen en instituten voor theologie. We gaan even luisteren naar stukjes uit zijn redevoeringen, uit zijn preken toen, vol vlam en vuur, vol overtuiging aan een massa volgelingen. Hij vertelt hoe Jezus in zijn leven kwam. Hij wou er niet van weten en niets horen van Jezus. Maar dan kwam Jezus zelf. Hij kwam en zei, ik ben voor je gestorven en verrezen. Ik betaalde de prijs voor je zonden.
But then he came and he smiled and he said, Ulf, I died for you. Ulf, I was resurrected for you. I've taken your sins, bearing them on the cross. I have paid the price. Hallelujah.
Zo riep hij uit dat de Bijbel de kracht is van God en de verlossing betekent voor de mensen zowel van China, van India, maar ook voor de redding van de moslimwereld, het Midden-Oosten, maar ook het Westen, Europa, de redding voor iedereen die in Jezus wil geloven.
The gospel is the power of God unto salvation for China. The gospel is the power of God unto salvation for all of Hindu India. The gospel of Jesus Christ is the power of God unto salvation for the whole Muslim world, whether it's the Middle East or it's Europe or wherever it is. Everybody is entitled to Jesus Christ. The gospel is the power of God unto salvation for everyone that believes.
En in het laatste stukje roept hij op om te doen wat God van je wenst. En heb je het niet gedaan, zeg dan sorry. Gehoorzaamheid is het belangrijkste aan God.
I want to do what God tells me to do. And if you missed it, you say, oh God, I'm sorry I missed it. I come to you, I want to obey more than anything else. Obedience is the best thing there is. But he wants you to worship him. Amen? That is just coming to me. Here I am. Hallelujah. Hallelujah. Oh, I love you. I love you, Jesus. I love you.
Ja, beste vrienden luisteraars, we zijn niet gewoon van de goede boodschap op zo'n wijze te horen verkondigen. Maar ik wou toch wat laten horen om jullie te laten aanvoelen uit welk christelijk milieu of midden hij komt. Nu, misschien wat meer vuur en vlam in de zondagse preken zou misschien ook van tijd geen kwaad kunnen. Ulf Ekman leidde dus zijn megakerk tot in het jaar 2000... en hield zich dan meer bezig met de groei van de internationale activiteiten. En alzo werden en worden zendelingen gezonden naar Bangladesh, Rusland, Oekraïne, Armenië, Azerbeidzjan, Tadsjikistan, Afghanistan, Albanië, Israël en zelfs Indië. Zo woonde hij met zijn gezin 3 jaar in het Heilig Land. Maar het is daar dat hij in contact komt met andere christelijke kerken, zoals vooral de orthodoxe en de katholieke kerk. En hij leert er de fundamenten, of hij maakt kennis met de fundamenten van de interreligieuze dialoog die hij tot nu toe steeds weigerde. Hij stelde beetje bij beetje vast dat zijn vooroordelen over de katholieke kerk niet juist waren. En zo benaderde hij meer en meer de katholieke charismatische strekking en hun leer. In het interview dat we straks gaan doornemen, gaat hij daar dieper op in, want het is niet enkel het verblijf in het Heilig Land dat de echte doorslag gaf. Op 3 maart 2013, 63 jaar oud, verlaat hij zijn zelf opgerichte Pinksterkerk, en op 9 maart 2014 verkondigt hij dat hij samen met zijn vrouw, Birgitta, overstapt naar de katholieke kerk. En zo had het koppel op 9 april 2014 een ontmoeting met paus Franciscus op het Sint-Pietersplein. Vandaag de dag zijn hij en zijn vrouw geïntegreerd in een katholieke parochie als gewone gelovigen. En hij nodigt ondertussen vandaag vele predikers uit te komen naar Rome om vooral de geschiedenis van de kerk te komen bestuderen. Ze hebben samen 4 zonen, Jonathan, Aaron, Samuel en Benjamin, en ondertussen 7 kleinkinderen. De jongste zoon, Benjamin, zette in diezelfde periode ook de stap naar de katholieke kerk in 2013. Ik sprak van een interview met Ulf Ekman die we samen gaan doornemen. Maar eerst gaan we even verpozen met een lied. En we gaan luisteren naar het lied met de tekst van de zalige John Henry Newman, ook overgestapt, maar van de Anglicaanse kerk naar de katholieke kerk. Er is een zekere overeenkomst. Newman wou ook binnen de Anglicaanse kerk een verdieping en vernieuwing en meer toenadering tot de traditie, maar beschouwde ook de paus als een ware antichrist. Maar bij het bestuderen van de kerkgeschiedenis stelde ook hij vast dat zijn vooroordelen over de katholieke kerk ongegrond waren. Dat betekende ook voor Newman het begin van zijn overstap. Lied Kindly Light, het werd gezongen, en het is deze versie die we gaan horen, tijdens het bezoek van paus Benedictus XVI in Londen voor de zaligverklaring van Newman in het Hyde Park in 2010. Leid mij vriendelijk licht.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Zo, beste vrienden, we overliepen de biografie tot vandaag van de gewezen Zweedse, gekende charismatische predikant Ulf Ekman en zijn overgang naar de katholieke kerk. Een overgang die zijn volgelingen met stomheid sloegen. In het tijdschrift van Mi-Chrétien verscheen een interview met hem, waar hij nog meer vertelde over deze overgang. Het omvat af en toe wat een herhaling. Ulf Ekman legt eerst uit dat hij, geboren is in 1950 uit een arbeidersgezin en ook lid was van de Communistische Partij. Op 19-jarige leeftijd, na, zoals hij het noemt, een ontmoeting met Christus, werd het verlangen geboren om dominee te worden in de Lutherse Staatskerk. Na 4 jaar, zoals reeds verteld, verlaat hij deze kerk en sticht de beweging Liefdesoord of Woord van Leven. Hij legt uit in het interview hoe hij problemen had met de liberale strekking binnen de Lutherse kerk die de waarheid van de Heilige Schrift relativeerde. Zo aanvaarde de Kerk van Zweden bijvoorbeeld in 2009 het homohuwelijk. De journalist in het artikel in het interview legt eerst eventjes uit dat de Sociaal-Democratische Partij in Zweden reeds van 1920 tot 2006 altijd zeer veel invloed heeft gehad over uiteindelijk een staatskerk. Ook de geestelijkheid was zeer gebonden aan de politieke macht. En dit alles verklaart grotendeels de verregaande dechristianisatie van de samenleving. En Ulf Ekman in het interview bevestigde ook hoe Zweden een zeer geseculariseerd land is. Bijvoorbeeld, een strafvoorbeeld eigenlijk, in de jaren 60 stuurden Sovjets waarnemers om het massaal atheïsme te gaan bestuderen dat zij zelf in Rusland niet konden opleggen. De beweging Woord van Leven was alzo eigenlijk de eerste gemeenschap in Zweden die nee zei aan deze secularisatie. Alzo, vertelt Ulf Ekman, hebben wij ons ook ingezet tegen abortus, eerbied voor het leven, het recht op privéscholen. Het was noodzakelijk om weerstand te bieden aan de hersenspoeling door een Zweedse officiële ideologie. Onze inzet heeft geleid tot een nieuwe generatie, ook van politiek geëngageerde christenen, die zelfs nu ook in het Zweedse parlement zetelen. Daarna vertelde de gewezen predikant in het interview hoe hij aanvoelde dat hij zich meer moest gaan richten naar wat er zich bewoog in de buitenwereld. Een houding die veel ontbreekt bij de evangelisten. En zo stelde hij vast dat uiteindelijk de katholieke kerk zeer vaak aan de kant staat van zijn ideeën, ook van diegenen die zich inzetten voor de vrijheid in de samenleving. En zoals ik reeds vertelde, ontstonden dus talloze kerkgemeenschappen over de ganse wereld vanuit zijn opgerichte protestants-charismatische kerk en hield Ulf Ekman zich dus meer bezig met de organisatie buiten Zweden. En door deze grote uitbreiding werd hij uiteraard geconfronteerd met eigen kerkelijke structuur problemen, dus binnen zijn organisatie. En meer kwamen in hem de vragen op als: is mijn gezag wel legitiem? Is het authentiek? Jezus gaf niet alleen een evangelie, maar ook structuren en apostelen om de gelovigen te leiden. En meer dook bij hem de vraag op van waar is eigenlijk de kerk die Christus heeft gesticht? En Ulf Ekman bekende hoe deze gedachten hem 15 jaar hebben achtervolgd om tenslotte te eindigen bij de katholieke kerk. We weten reeds hoe hij met zijn gezin in het Heilig Land heeft gewoond gedurende 3 jaar en daar in contact kwam met de katholieke kerk en de orthodoxe en de interreligieuze dialoog die hij dus altijd bewust negeerde. Maar in het interview vertelt hij nog meer belangrijke feiten. Op het einde van de jaren 90 was hij in Hawaï. En daar stapte hij, per ongeluk, tussen aanhalingstekens, een katholieke kapel binnen waar er uitstelling was van het Heilig Sacrament. En hij vertelt, ik ben daar gaan zitten, maar heb er de waarlijke aanwezigheid van Jezus aangevoeld. En dat gevoel heeft mij nooit meer verlaten. Vanaf dat moment, vertelt hij verder, voelde hij het belang om sacramenten en liturgie te rehabiliteren in zijn opgerichte kerkgemeenschap. En zo schreef hij zelf een boek in 2006, Neem en Eet, om de waarlijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie te verdedigen. Ik ontdekte, vertelt hij, dat we sacramentele mensen zijn, mensen die nood hebben aan rituelen. Er ontstond in mij een tweestrijd tussen de aantrekking tot het katholicisme en het protestantisme. En de doorslag om de stap te zetten naar de katholieke kerk kwam er in 2013 tijdens het bijwonen in Polen van een samenkomst van een katholieke charismatische groep, maar waar men bad en zong zoals in zijn eigen gemeenschap, maar in respect en omkadering van de historische traditie van de katholieke kerk. Beste vrienden luisteraars, ik stel voor toch even te verpozen met een lied en daarna nemen we het einde van het interview onder de loepen. En we gaan luisteren naar een loflied gezongen door de charismatische gemeenschap gesticht door Ulf Ekman. Uw wonderbaarlijke liefde.
Savior of my soul.
De interviewer haalt de woorden naar boven van Louis Bouyer, een Franse dominee die ook is overgegaan naar de katholieke kerk in de jaren 50 en er priester is geworden. Deze verklaarde dat het protestantisme als het ware gevangen zit tussen twee extremiteiten, het theologisch liberalisme en het evangelisch fundamentalisme. En Ulf Ekman in het interview bevestigt dat dit eigenlijk een goede samenvatting is. Het liberalisme leidt tot een verzwakking van het christendom. Het evangeliseren herinnert dan wel aan het vitale belang van een persoonlijke ontmoeting met Jezus en van daaruit het belang van de schrift en het missioneren. Maar dit kan niet individueel blijven, daar zijn structuren voor nodig. Anders kom je terecht in een gnosticisme waarbij zelfkennis en godskennis samenvallen. En deze weigering om te integreren in een gestructureerde historische kerk verklaart dan ook het uiteenbrokkelen van de protestantse wereld. En tenslotte volgde nog een vraag. Hoe waren de reacties op de overgang naar de katholieke kerk? Dus begin 2014 lichtte Ulf Ekman de verantwoordelijken in van zijn zelf opgerichte kerkgemeenschap en regelde zijn opvolging als belangrijkste predikant die hij tot nu toe was. En hij antwoordt dus de meerderheid van de duizenden gelovigen aanvaarden de beslissing van hem en zijn vrouw. Maar een minderheid beschouwden hen toch als verraders. In Zweden zelf, vervolgt hij, sloeg het in als een nucleaire bom. Het verscheen op de voorpagina van alle Zweedse kranten. Uiteraard was de evangelische wereld, die mij als een soort beroemdheid beschouwde, helemaal ondersteboven. Maar, zegt hij, wie mij kent, kan vaststellen dat ik mijn geloof in Jezus Christus niet had ontkend, maar dat het dieper was geworden. En hij verklaarde verder dat ook met de benoeming van kardinaal Anders Arborelius ook een bekeerling uit de Lutherse kerk, de katholieke kerk terug een Zweeds gelaat heeft bekomen. En hij besluit, en ik moet opmerken, het interview was 5 maand voor het bezoek van paus Franciscus in Zweden. En Ulf Ekman zegt: ik zal nu wel de paus verwelkomen en niet zoals in 1989 om te gaan manifesteren tegen het bezoek van paus Johannes Paulus II. En Ulf Ekmans voegt er nog iets aan toe. De liberale Lutheranen denken een progressieve bondgenoot te mogen ontvangen in de persoon van paus Franciscus. Maar ze zullen verbaasd zijn. Ze hebben geen idee wie ze uitnodigen. Over Ulf Ekman vind je heel veel op internet. Er bestaat zeer veel lectuur, ook over zijn bekeringsweg, zoals in het Frans de La Mega Church à l'Église catholique, of in het Engels A Life of Victory of I Found My Destiny. U komt het tegen bij het googlen van zijn naam op internet. Dit is de eenvoudigste weg, ook op YouTube. Zo, beste vrienden, tot zover toch deze mooie, markante getuigenis van gewezen dominee en predikant Ulf Ekman. Ja, bij God is alles mogelijk, verklaarde de engel Gabriel aan Maria. En dit is ook zo. Ik hoop dat jullie het boeiend en interessant vonden. En we spreken af in een volgende uitzending op onze steenrots in de volle branding. En we gaan nogmaals luisteren naar een loflied in het Zweeds. U kent de melodie. God boven alles. Dank voor het luisteren.
Ook de verwelden om menselijk macht. Overalt skapat och hela jordens prakt. Och över visdom och allt vad människor lär. Innan något fanns så var du här. Och över riken och rikedom. Det under som världen talar om. Och över välstånd och skatter jorden ger. Inför dig ska allting falla ner. Men du dog ensam och en korsfäst Gud i gravens mörker gömd som en ros bryts och trampas ner. Du tog min plats, älskade mig högst av allt. Och över mänsklig makt, överallt skapat och hela jordens prakt. Och över visdom och allt vad människor lär. Innan något fanns så var du här. Och över bryts och trampas ner. älskade mig högst av allt. Plan. Älskade mig.